onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 56 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 56, versen 1, 2 en 3. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de tweede zendbrief van Petrus en daarvan het derde hoofdstuk 2 Petrus 3, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Petrus 3. En deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod die wij des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst, want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat 1 dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaren als 1 dag. En de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid is onze Heere voor zaligheid, En gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heer Jezus, van onze Heren en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Laat ons samen de Heren zoeken in het gebed. Heere, gij hebt ons ook deze dag weer vergund, dat gij uw lieflijk zonlicht nog doet opgaan over bozen en goede. Maar er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Alle zijn zij afvallig geworden, stinkende voor uw aangezicht. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. O Heere, maar als wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, dan zullen we het bemerken dat er niemand goed is. Dan zullen we de hele wereld tegen ons gekeerd krijgen. Want uw werk wordt niet geduld op deze wereld, niet geduld door de duivel, niet geduld door ons eigen vlees, niet geduld door de godsdienst, niet geduld door onbekeerde kinderen, want des mans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Het is alles gericht tegen het levende kind, het is alles gericht tegen Sions gezalfde koning. O Heere, en daar hebt de duivel duizenden arglistigheden voor gevonden om zichzelf in te dekken, maar gij doorgrondt hem en gij doorziet hem. Zoals gij ook die gave gegeven hebt aan sommige van uw knechten, gelijk een Petrus, Simon de tovenaar, mocht ontmaskeren, en gelijk het ook in deze dagen geschiet, o Heere, want gij hebt ook de gave des onderscheids verworven voor uw duurgekochte kerk. O Heere, een mens kan zich in duizend bochten wringen, maar uw woord schijn door alles heen. Gij kent de harten en proeft de nieren. Gij weet wie we zijn, o lieve Heere. En gij weet ook in welke staat dat we verkeren. Want het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. O Heere, dat is een gebod voor degenen die onder de wet verkeren, een absoluut gebod. Want de mens, de oude mens onder de wet, staat niet af van ongerechtigheid, die bedrijft ze alleen maar. En toch is die bezig met zijn gedrag om zich te verschonen, om zich op te knappen, om zich mooier voor te doen dan die is, en om naar anderen te wijzen wat zij misdreven hebben in zijn ogen. O lieve Heere, maar uw volk hangt niet meer aan het gebod, maar die hangt aan de genade Gods, want het is het evangelie die ons zal oordelen. Lieve Heere, omdat gij die zonde bedekt hebt met uw gerechtigheid, mochten we het alle kennen, Heere, want dan verkeren we in een totaal ander koninkrijk dan de wereld verkeert. Want gij zegt het, de wereld kent mij niet, maar gij kent mij. O Heer, en als we door u gekend zijn, dan leven we op uw kosten. Dan zult gij ons leiden door uw raad. Dan hebt gij onze rechterhand gevat. En dat is die enige troost, dat zijn de voorrechten van die enige troost, beiden in leven en sterven. O Heer, het wordt in onze dagen niet meer verdragen om daarin te separeren. Maar mocht gij ons eerlijk houden, Heere, want van nature ons vlees is het niet. Ons vlees heult met de godsdienst, ons vlees heult met de zonde. En het is alles ongerechtigheid als gij met uw weegschaal en van uw goddelijke wet, maar ook van uw heilig evangelie, ons zal komen te wegen. Dan zal het klinken gewogen, gewogen te licht bevonden. Maar gij ziet aan, wij zien vaak aan wat voor ogen is, maar gij ziet het hart aan. En gij weet ook wie uw kinderen zijn. Gij weet ook wiens zonden vergeven zijn. En dat weten uw kinderen ook, Heere. We mogen het ook weten. Dat gij al de zonden van verleden, heden en toekomst hebt weggeworpen in die zee van eeuwige vergetelheid. Heere, en wat een aanslagen worden er gepleegd op dat leven. Wat een brute en ongehoorde aanslagen zijn er niet gepleegd op de Christus der Schriften. Maar hij zweeg stil als het hem zelf betrof. Want hij heeft alles verdragen om der uitverkorene wil. Maar als het de ere Gods betrof, heeft hij niet gezwegen. En Heere, laat ons ook nooit zwijgen wanneer het de ere Gods betreft. Ach, dan moeten we nog beginnen te spreken. Dan moeten we nog beginnen om te beginnen, Heere, ach. Want als gij ons daarin zoudt wegen, dan zouden we nog geen bestaan hebben. Dan zouden we nog voor uw aangezicht geen plaats hebben, of geen benen om op te staan, omdat we zoveel nalatigheden, Heere, hebben, die nog grotere zonden zijn dan ons bedrijf. O Heere, zie ons aan in dat bloed des verbonds, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. En Abel was uw kind en knecht. Maar in onze dagen, die Kaïns geest, ben ik mijn broedershoeder, gaat rond als een briesende leeuw, en zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En Heere, soms op zo'n listige manier, maar gij maakt het uw knechten bekend, want gij zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe. En dat is nog zo, Heere, al leg gij de last op het hart, al is het 20.000 kilometer hier vandaan, dan zullen we het voelen wat er gaande is. O Heere, daarin zijn wij niet onfeilbaar, maar daarin zijt gij wel onfeilbaar. En mochten we aan uw hand wandelen, Heere, en mocht de prediking daartoe dienen, dat er nog bij dat koninkrijk van Christus gevoegd worden, die vroeger lasteraars waren, maar nu oprecht gemaakt in den Heere. O Heere, en dan zal er vele woorden verdraaid worden, zoals de apostel Petrus dat ook komt te zeggen. Die man die had dat zelf meegemaakt in zijn leven. Die wist die geesten te onderscheiden, ook van zijn boze vlees. O Heere, want wij dragen vlees om, we zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar voor uw kinderen geldt dat gij het vlees hebt overwonnen. En daar kan geen hellemacht meer tegen op. Want we leven op uw kosten en voor uw rekening. O Heere, mocht dat ook in de prediking openbaar komen. Mocht dat ook tot uitbreiding zijn van uw koninkrijk. Opdat vijanden met u verzoend mochten worden door de dood uw zoons. Mocht gij alle monden stoppen die zich verheffen tegen u en uw gezalfde. Lieve Heere, doe het nog, maak nog ruim baan. Dat de prediking daartoe dienen mag, een ruim baan maken voor onze God. Gedenk de zieken, de wezen, de weduwe en de zoveelerlei leed en beproefde Heere, dat al die struggelingen mochten medewerken ten goede, opdat we met een eenparige schouder u mochten vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. O lieve Heere, mocht gij ongehoorzame kinderen gehoorzaam maken, maar alleen in Christus. Want anders is het allemaal opknapwerk. De liefde van velen zal verkouden, wat ook heden ten dagen zo blijkt. Maar wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Want een vriend heeft de allertijd lief en dat is Christus. Wie heeft zulks ooit gezien? Die liefde van Christus, die dwars door alles heen gaat, die dwars door alles heen breekt, die zijn kerk in stand houdt, en de poorten der hel, die zullen mijn gemeente, zegt gij, niet overweldigen. Ach, lieve heren, mocht gij dat ook doen blijken, over dat kleine kuddeke wat gij ons hebt toebetrouwd. Wat afvalt, valt af. Die ten dode, die ten zwaarde, ten honger. Maar lieve heren, houdt gij ons vast met uw eeuwige armen. In Christus Jezus, om Jezus wil. Amen. In afhankelijkheid des Heren, gemeente, wensen wij opnieuw het woord Gods te prediken uit het schriftgedeelte wat u kunt vinden, de tekst van onze overdenking, Efeze 5, vers 11 tot en met 13, waar geschreven staat, Efeze 5, vers 11 tot en met 13, waar geschreven staat, en heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook wel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen, maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar is, wat al wat openbaar maakt, is licht. En geliefde, sinds enkele weken houden we een serie preken over bepaalde toetsstenen die Gods woord aanlegt ten aanzien van het ware geloofsleven, want leren leven moet overeenstemmen, niet volgens de meetlat van een onbekeerd mens, want dat maken we dagelijks mee, dat ik brieven krijg van mensen die houden er een gedragstheologie op na. He, dit doe je verkeerd en dat doe je verkeerd en noem maar op. Ja. Kijk, meer hebben natuurlijk mensen niet. Dat is een wapen. En dan nog dikwijls in een valse zin. Wat een apostel, wat we hebben opgezongen. Dat ze de woorden van de psalmist in een valse zin verdraaien. Nou, dat is nog springlevend in onze dagen. Dat zal ook nooit veranderen. Er zal altijd een strijd hier op aarde wezen, een strijd. Degenen die strijden onder de banier van Christus, die hebben heel de wereld tegen, die hebben heel de godsdienst tegen, die hebben zichzelf wat hun vlees betreft tegen. Want gij zult van allen gehaat worden en dat gebeurt in onze dagen op zulke, ja niet alleen in onze dagen hoor, want Christus moet je... Dan moet je de beschuldigingen die ze tegen Christus uiten maar eens lezen. De beschuldigingen die ze tegen Stefanus uiten moet je maar eens lezen. Het is exact hetzelfde wat er vandaag aan de dag gebeurt. Als je als geroepen getuige bent gesteld om het zout der aarde te zijn, hoewel Gods getuigen dat van zichzelf nooit zullen zeggen. Maar ze zijn wel daartoe geroepen, dus ze kunnen niet in een hoekje blijven zitten. Ze zijn als een licht op een kandelaar gesteld, en dat geldt voor elk kind van God, dus een stad op een berg. Maar daar komt alles op af, daar zal de duivel wie ook voor gebruiken om dat belachelijk te maken. Om die persoon te kijken, dan krijg je een strijd tegen vlees en bloed. Als ze het niet van het woord kunnen winnen, dan gaan ze je persoon aanvallen. En dan slepen ze er alles bij om hun eigen straatje schoon te vegen. Maar het is een verloren strijd. Het is echt een verloren strijd. Als je daarmee aan de gang gaat, dat is een verloren strijd. Kinderen, als je daarmee je ouders denkt te kunnen overbluffen met zulke brutaliteit, dan zal God je slaan, want die vader en moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden. Wees ervoor gewaarschuwd, wees daar vuurbang van. Want God doet wat hij zegt. Hij doet absoluut wat hij zegt. Ja. Dus dat moest eerst gezegd worden. Leren leven stemt niet overeen volgens de meetlat der fariseeën, maar wel volgens de waarheid van het evangelie. Dat is de ware toetssteen. Hè? De wet Gods en de waarheid van het evangelie. Wij zondigen niet alleen van nature tegen de wet, maar ook tegen het evangelie. Heb je er wel eens over nagedacht? Want die de Heere Jezus niet lief heeft, vervloekt. Maranatha. Mensen denken dat ze zich alleen aan de wet vergrijpen en dat proberen goed te maken door je gedrag te veranderen. Want dat is ook een deel van de prediking. Zo wordt er vaak gepreekt, dat is een zedeleer. En proberen de mensen de zeden te veranderen of ja, voor het aanzien, want dat hart dat blijft van steen, dat hart dat blijft goden vijandig, dus het helpt allemaal niks of je nou een stap links zet of een stap rechts, het helpt niet. Zolang je op die brede weg des verderfs bevindt, links of rechts, dan ben je onder de toren Gods en met de ganse wereld voor God verdoemelijk. Maar wie in strijd handelt met de waarheid van het evangelie, handelt in strijd met de wet Gods. En de wet Gods wordt alleen verheerlijkt door de liefde, want de liefde is de vervulling der wet. Dat is niet mijn liefde. Dat is de liefde van Christus, waarvan Paulus zegt, wie kan ons scheiden van de liefde van Christus, want de liefde is de band der volmaaktheid. Ik heb in mijn gebed gezegd dat de liefde van velen zal verkouden in die dagen leven. Mensen kunnen de waarheid niet meer verdragen. Dan moet je zelfs, weet je wat ze daarvoor eisen? Ik had pas nog iemand, daar zegt mevrouw, die mensen waren verhuisd, daar zegt mevrouw, wel verandering en geen verbetering. En daar werd excuses over geëist. Kun je nagaan hoe verrot vleeselijk men leeft in onze dagen. Die oude tante Lena, want dat is een uitspraak van oude tante Lena, die zei dat, die paste dat op heel het leven toe. Wel verandering, maar geen verbetering, want dat is ons leven. Dat is het leven zeker van een natuurlijk mens. Wel verandering, maar geen verbetering. En zo sta je voor God. Met al je verandering. Het zijn geen verbeteringen, omdat ze niet voortkomen uit het vernieuwde hart. Met al je zogenaamde vingerwijzingen. Wijs je met vier vingers naar jezelf. Voor God verdoemelijk. En hoe durf je zo te staan en te gaan? Voor het aanschijn van een heilig God, met wie je niet verzoend bent. Je hebt geen benen om te staan. Als een natuurlijk mens, er zijn burgerlijke zaken, er zijn geestelijke zaken, burgerlijke zaken als incest, dieverij, moord, noem maar op. Dat moet voor de burgerlijke rechter komen. Ook als het binnen de kerkmuren geschiet, dat moet voor de burgerlijke rechter komen. Er is een burgerlijk recht. Maar het goddelijke recht gaat veel dieper, want dat handelt ook over ons binnenste. De wet kijkt niet alleen naar de buitenkant, want dat zijn maar de vruchten, die buitenkant. Wat erin zit, komt eruit. Wat in het vat zit, komt eruit. Uit het hart komen voort al die venijnigheden. De wet oordeelt, gaat door de verdeling der ziel, der samenvoegselen en des mergs. En het is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. En wie zou zijn hand daar nog op, als het gebod gekomen is, wie zou dan zijn hand nog op durven heffen? Paulus kon het niet meer. Hij had de christelijke gemeente vervolgd, maar hij kon het niet meer, want God had hem van zijn paard afgeslagen. Ja, mens, dat moet gebeuren met al het offers. We moeten van het paard van ons eigen bestaan worden afgeslagen. Want anders kunnen we niet bestaan voor God. Dan moeten we gewassen worden in dat dierbaar bloed van Christus. Anders kunnen we niet bestaan voor God. Als onze zonden niet vergeven worden, als we geen kindschap ontvangen op dat nieuwe leven in Christus, dan kun je gaan of staan waar je wil, links of rechts. Kun je verhuizen waar naartoe of weet ik wat je doet? Van werk veranderen? Noem maar op. Het is enkel ongerechtigheid. Het is enkel ijdelheid. Voor God in het licht van de waarheid van het evangelie. Kijk, in de intermenselijke verhoudingen, dan moet je ook met de wereld werken. Dat kan. Niet iedereen heeft die positie dat hij in huis zijn werk kan doen of we zijn niet geroepen om monnik te zijn. Nee, we zijn geroepen om in deze wereld te staan. Maar als we nou van de Heer Jezus zijn, dan zegt een apostel, gij zijt niet meer van deze wereld. Dan zegt de Heer Jezus ook, de wereld kent u niet. De wereld kent mij niet. En ze zullen ook u niet kennen en erkennen. Als je door de wereld aanvaard wordt, dan klopt er iets niet. Ik zat gisteren of van de week nog in een kantoor, in een kantoortje hier ergens in een dorp. En er zat er van die oude van die oude mannetjes, ja, oude mannetjes, zo oud. Over de middelbare leeftijd heen, zal ik maar zeggen. En die zaten elkaar af te troeven, want kijk, een mens heeft niet meer. Hè, die moet altijd met troeven komen. Natuurlijk, mens moet altijd met troeven komen. Hè. Ja, dit gedaan en dat gedaan en zus zo gedaan en zus. Ja. En die, daar zaten ze een partij de naam van God te misbruiken, dat het een gruwel was. Toen heb ik daar, werd ik verwaardigd om daar de naam van God in het midden te zetten. Als een heilig God, als een rechtvaardig God, als een God die in deze tijd gewisselijk zijn straffen geeft. Want God is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. En als we daarin gezet zijn, kijk, ik zeg tegen één zo'n man. Ik zeg, stel je nou voor dat ik je vrouw op deze wijze zou belasteren. Wat zou je dan zeggen? En nou doe je het de allerhoogste God. Weet je wat die man zei? I don't care. Ik zeg, dat zei je in de eeuwigheid. Dat zei je in de eeuwigheid moeten bewenen. Met je I don't care. Als hij straks voor die heilige God moet verschijnen. Dan zal het geen vallen in de zonde meer zijn. Want dat kan alleen Gods volk. Gods volk kan alleen vallen in de zonde. Een onbekeerd mens kan niet vallen in de zonde. Want die leeft erin. Die leeft erin. En die laat zijn eigen manipuleren door zogenaamde raadgevers. We hebben dat van de week weer meegemaakt. En ik krijg dagelijks zulke brieven. Dan kun je zomaar uit oplezen dat die mensen helemaal bewerkt zijn door de Achitofeliaanse godsdienst. Dat komt er zo duidelijk in openbaar. Dat is geen eens een vraag. Het is geen eens een veronderstelling. Uw spraak maakt u openbaar. En dat kan alleen gewogen worden als we geoefend zijn in de genade. Anders weet je, anders kan je dat niet weten. Dan maak je maar veronderstellingen en dan ben je altijd mis. Dan maak je karikaturen van een andermans woorden. Maar dat zou je straks voor God moeten verantwoorden. Dan sta je voor een heilig God. En dan heb je geen antwoord op 1000 vragen. Nee. Wie in strijd handelt met de waarheid van het evangelie. Dat kunnen Gods kinderen ook doen. Die kunnen in strijd handelen met de waarheid van het evangelie. Als Petrus feinst in Antiochië met de Joden, dan wordt hij door Paulus bestraft. Kunnen ze in onze dagen ook niet meer verdragen. Want dat noemen ze allemaal oordelen. Wat heb ik ermee te maken? We hebben met God en zijn woord te maken. Paulus zegt, ik zou geen dienstknecht van Christus zijn als ik een evangelie had naar de mens, als ik iedereen naar de mond moest spreken. Hij zegt, dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Hij zegt, ik heb geen evangelie naar de mens. Heb ik niet. Bestaat ook niet. Maar goed. Wie handelt in strijd met de waarheid van de evangelie, handelt in strijd met de wet Gods. En de wet Gods wordt alleen verheerlijk door de liefde, door de gerechtigheid van Christus, door de gehoorzaamheid van Christus. Want Christus was volmaakt in de liefde, volmaakt in zijn gehoorzaamheid, volmaakt in zijn gerechtigheid, in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En dat geldt ook voor Gods kinderen. Door toerekening zijn ze volmaakt voor God. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie? U zegt, maar als Gods volk zondigt, dan zijn ze toch ook te bestraffen. Maar dan moet het wel waar zijn. Want alle beschuldigingen die tegen Gods volk geuit zijn, als die op de weegschaal Gods gelegd worden, die zijn, blijken het 99,9% leugen te zijn. Het moet wel waar zijn. En dan hebben een onbekeerd mens niet het recht om zijn vinger uit te steken. Zou je je vinger uit durven steken naar de hoererende David? Ja, wordt in onze dagen ook gedaan. Toen die in de zonde viel met Batseba. Durf je dat? Als een onbekeerd mens. Nathan mocht het doen. Was een kind, een knecht van God. Gij zijt die man. Gij zijt die hoerenloper. Gij zijt die ongerechtige man. Vol van kwaad en bedrog. Arglistig als de duivel. En dat geldde dan voor Simon de tovenaar. Maar dat geldde niet voor David. Want David was de man naar Gods hart. David die kon alleen in de zonde vallen. Simon de tovenaar leefde erin. Als je onbekeerd bent, dan leef je in de zonde. Hoe zedelijk je eigen opvoert. Maar dat mogen de profeten, dat mocht Petrus zeggen, gij man vol van arglistigheid en bedrog. Samenknoping van ongerechtigheid. Ja. Maar Gods volk dan, hoe houden die hun pad recht? Alleen door de genade te laten regeren. Anders niet. Niet met behulp van de liefde, want dan doet de mens het nog zelf. Niet met behulp van de genade, want dat is ook remonstrans. Ik hoor vaak mensen zeggen, met de hulp van de genade gaan we dit. Nou, forget it. Dat is 100% werk. Dat zijn werken der wet. Dan hebben ze de liefde hoog in hun vaandel. Het zijn allemaal werken der wet. Maar Gods volk moet aan het liefdeswerk altijd nog beginnen. Omdat hun beste werken met zonde bevlekt zijn. Waarover gij u nu schaamt, zegt een apostel. Gods volk blijft zich schamen. Tot nooit een eind aan. Want elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. De genade doet het alleen. En als de genade regeert, dan functioneert het geloof dat door de liefde is werkende geheel vanzelf. En overeenkomstig met de waarheid van het evangelie. En u moet u niet denken dat onbekeerde bondelingen hun gang kunnen gaan en mogen handelen in strijd met de waarheid van het evangelie. Want dan maak u een fatale vergissing. En aangezien ook de onbekeerden in het kader staan van het verbond en zich te houden hebben aan de plichten van het verbond. En dat is voor hen, dat is voor onbekeerde bondelingen de heilige wet Gods. Daar hebben ze zich aan te houden. En komen ze zich daaraan te ontgaan, dan zijn ze te bestraffen. Dan zei zijn dominee, alleen avondmaalgangers staan onder de tucht. Ik zeg, leugen! Alle bondelingen staan onder, zijn censurabel. Die het teken en hij zegt, hoe wou je dat dan doen? Ik zeg, dan moet je niet aan mij vragen, dat staat in Gods woord opgetekend. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning, daar horen ook bondelingen onder. Wat wou je me nou vertellen? Daarom is het zo'n janboel in de kerken. Omdat bondelingen in zijn algemeenheid vrij uitgaan. De tafel des Heren moet heilig gehouden worden. Hoe hou je die heilig? Door de sleutelen van Christus aan zijn knechten gegeven. De Heere Christus hebt er zelf middelen daartoe ingesteld. En dan moet je de gave des onderscheids hebben, want anders sla je de plank mis. En dan moet je ten eerste God kennen, want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God in Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Onbekeerde ambtsdragers kunnen de sleutelen van het hemelrijk nooit recht hanteren. Is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Als de duivel je regeert, dan kun je de sleutelen des hemelrijks niet hanteren, of je hanteert ze altijd mis. En dat komt ook dagelijks openbaar. Als je ogen een beetje open hebt, dan komt dat dagelijks openbaar, dan zie je dat gebeuren, voor je ogen gebeuren. Kijk, als Gods knechten, Gods ware knechten die er nog zijn, eens eerlijk gemaakt werden voor God, dan zouden ze ten eerste hun gruwelijke zonde bewenen ten aanzien van het inzegenen van onbekeerde ambtsdragers. Kan niet hoor. Kan absoluut niet. U zegt, kunnen Gods knechten dan over harten oordelen? Nee, dat kan niet. Wij zijn, de kerk, laat ik het zo zeggen, is daarin niet volmaakt. Nee. Maar als de geest van Christus de gemeente regeert, en dat zal toch iedereen moeten bekennen. Waar de geest van Christus is, waar de geest is, al daar is vrijheid. Al daar wordt er gehandeld overeenkomstig de middelen die Christus gegeven heeft. De kerktucht, de kerkorde. Want wat heb ik te maken met de kerkorde van Dort? We hebben te maken met de kerkorde van Christus. Nou wil ik die Dordtse leerregels niet verkleinen. Nee, nee. Maar ze staan niet boven het woord hoor. Ze hebben geen autoriteit boven het woord. Absoluut niet. Dus nog een keer terug. Geen onbekeerde ambtsdragers ingezegend worden. Die ambtsdrager moet zijn bekering en roeping kunnen vertellen. Dat moet openbaar zijn. Dat moet gekend worden. En als dat een misschientje is, mag die niet ingezegend worden als bevestigd worden als ouderling of diaken. Diakenen moeten ook God vrezen. Het staat in Gods woord, die diakenen waren vol des Heilige Geestes. Dus laten we het woord de zeggenschap geven, want het woord hebt de zeggenschap, het woord hebt de enige autoriteit om over zulke soort zaken alle zaken. Het beslaat het gehele genadeleven. Het woord beslaat het hele leven van een mens. Kerkelijke leven, maatschappelijke leven, alles. Het woord Gods claimt alles. Er is geen één deeltje in de wereld waarvan de Heer niet kan zeggen, het is mijn. Want de hele aarde, zegt hij, en de hele volheid van de aarde behoort mij toe. Dus dan moet zielenonderzoek met het bevestigen van ambtsdragers. Kan zomaar niet, er mag zelfs geen nieuweling in de genade ambtsdrager worden. Wellicht diaken, maar geen lerend ouderling. Geen ouderling die ook inzicht moet hebben in de schriften. Die mogen niet in het ambt bevestigd worden, zegt Paulus zelf. Opdat ze niet in een oordeel des duivels vallen. Daarom is het zo down met de kerken. Omdat men zich niet houdt aan de leer van Christus. Want dat behoort absoluut tot de leer van Christus. Het handhaven van de tucht. Wie is daarin volmaakt? Nee, dat is niet de vraag. Wie is daarin oprecht? Eli was niet oprecht. En hij liet zijn zonen begaan. Die goddeloosheden bedreven in de tempel. Nou, daar is hij achtergekomen. Daar is hij ook nooit op teruggekomen. Ja, het eind van zijn leven. Hij zegt, de Heere, doe wat recht is. Toen viel hij aan de zijde God. De Heere, doe wat recht is in zijn ogen. En wie kan in onze dagen boven Eli uitsteken? Niemand. Niemand. Maar dat betekent niet als God een reformatie heeft gegeven, dat we daar dan een punt achter kunnen zetten, want de kerk moet altijd weer gereformeerd worden. Ook Gods kinderen moeten altijd dagelijkse bekering voor nodig. En als dat niet functioneert, dan is er wezenlijk iets mis. Je kan op Gods volk, kun je wel vuile vingers leggen. Oh ja. Maar kijk, dan treedt toch Christus tussen beiden. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Nou gaat dat. Dat gaat om persoonlijke zonden. Dat gaat bijvoorbeeld als David in de zonde met Batsheba valt. Dan wordt Nathan gestuurd. Nathan is gerechtigd om David aan te wijzen. Gij zijt die man. Kon Nathan dat zeggen ziende op zichzelf? Nee. Dan had hij zijn mond moeten houden. Kijk, dat willen ze vandaag in de dag. Dan willen ze al die Nathans de mond snoeren. Maar ik zei je vertellen, de wereld zal eerder vergaan als dat die monden gesnoerd kunnen worden. Dat zal ik je vertellen. Want als de Heere, als Paulus zegt, de Heer heeft mij geopende deur, hij heeft tot mij gezegd, ik heb u geopende deur gegeven. Wie zal die sluiten? Wie? Vertel het me. Dan is God zelf die opent en niemand sluit. Wie zal tegen God strijden en leven? Wie? Dus als hij beslist om wel naar de kerk te komen of niet naar de kerk te komen, ja, dan geef je daar zelf een bewijs van dat je volledig in de klauwen van de Satan bent. Want daar heeft een mens niet over te beslissen. Ja, Con is een godvrezende vrouw. Was in oude water, wat avondmaal. Bijna vrijzinnige gemeente, dat mens was hervormd. En er was avondmaal en toen kwamen die woorden tot er. Zijt heilig, want ik ben heilig. Kon ze niet naar de kerk. Kon ze niet deelnemen aan die hele ontheiliging van Gods heilige zaak. Maar dan zegt de Heer het. Hè. Besluit u binnen uw huis, want ze zullen dikke touwen om u werpen. Dan zegt de Heer het. Hè. Maar daar heeft de mens zelf niet over te beslissen. Je dient onder de middelen, je dient onder de prediking te zitten. En als dat niet mogelijk is, al woon je in een gebied waar overal valse prediking is, misleidende prediking, dan heb jij het daarvan vrij te maken. En dan mooi maar als een patriarch leven. Ja, dat komt in onze dagen steeds meer voor. Dat is steeds meer ter sprake, omdat de huidige predikanten niet overeenkomstig de waarheid van het evangelie wandelen. Wat bedoel je daarmee, prediker? Dat ze de tucht niet hanteren. Niet op de kerkenraad, niet op zichzelf en niet op de gemeente. Alles kan ermee door. Alles kan er zo'n beetje mee door. In zogenaamd moet de liefde alle dingen bedekken. Hè? Maar Paulus die bedekte de zonde van Petrus niet. Hij zegt, gij die een Jood zijt, gij zijt te bestraffen omdat gij niet recht wandelt naar het evangelie. Hij zegt, kijk, daar heb je het nou. Hè. Zo mogen Gods kinderen elkaar vermanen. En dat is ook de dure plicht van de geroepen kerk. Dan zeg je niet, gij wandelt in strijd met de wet, want dat houdt het automatisch in. Als je in strijd handelt, Gods kinderen die zondigen alleen maar tegen de liefde, tegen het evangelie. Omdat ze door het evangelie geoordeeld zullen worden. Niet door de wet. Dat geldt voor degenen die onbekeerd zijn en onder de wet leven. Die zullen door de wet geoordeeld worden. Gods volk wordt naar het evangelie geoordeeld. Maar ook Gods volk leeft en handelt geheel overeenkomstig de wet Gods. Omdat zij, kijk en daar heb je nou weer de toerekening. Omdat zij in Christus geheel overeenkomstig de wet bevonden worden. Maar dat wil niet zeggen dat onbekeerden zich kunnen verontschuldigen en dan maar mogen sjoemelen in de marge, want tot de zulke komt het gebod, een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. En van dit gebod is geen onbekeerde bondeling gevrijwaard, maar volstrekt, die zijn volstrekt gebonden aan het gebod op straffen van de drievoudige dood. Je moet echt niet denken dat onbekeerde mensen hetzelfde zullen geoordeeld worden als Gods volk. Gods volk is geoordeeld aan deze zijde van het graf. De Heer rekent met zijn volk af aan deze zijde van het graf. En dan zal blijken dat de straf die ons tevreden aankomt, dat de straf op hem was. Die straf die kwam ons toe. Maar de Heer heeft door wedergeboorte, door rechtspraak en vrijspraak, die straf afgewendeld op de borg. En die staan onder het oordeel van het evangelie. Dus dat moet onderscheiden gepredikt worden, want het is allemaal niet één hoop. Er lopen deel mensen op de smalle weg ten leven en het gros loopt op de brede weg. En op de brede weg geldt er een ander oordeel als op de smalle weg. Zou je dat onthouden? En weet je wat de godsdienst doet? Die hanteert haar eigen oordeel op Gods volk. Nou, dat zou je dubbel bewenen in de eeuwigheid. In die eeuwige rampzaligheid. Als je zonder waarachtige bekering, zonder die doorgang door de enge poort, als je meent je eigen oordeel, en dat bedoel ik mee de wet Gods, op Gods volk te laten gelden. Daartoe was alleen Paulus gerechtig. Daartoe was alleen Nathan gerechtig. Daartoe zijn alleen Gods getuigen gerechtig. Maar niet een onbekeerd mens. Want die zwaait alleen maar met zijn eigen oordeel. Omdat hij in het oordeel nog nooit is gered en bevrijd. Kijk, toen die moordenaar aan het kruis die andere moordenaar begon te bestraffen, bevond hij zich in hetzelfde oordeel. Hij zegt wij. Wij. Wij ontvangen straf, hetgeen we gedaan hebben. En dat is rechtvaardig. En dan gaat hij zijn naaste bestraffen. Vreest gij ook God niet, daar ga je hetzelfde oordeel aan. Maar hij zwaaide niet met zijn eigen oordeel om dat op anderen toe te passen. Nee, hij zegt wij. Ik. Gij. En dan, toen volgde de vrijspraak, toen die man zijn vonnis mocht omhelzen en ondertekenen. Toen klonk daar de vrijspraak in zijn verloren ziel. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Er is alleen genade voor verloren zondaren. Kijk, heel dat aanbod van vrije genade. Daarvan krijgen alleen verloren, echt verloren zondaren de toepassing hoor. En niemand anders. Niemand anders. Dat leert Gods woord. Want Christus is naar deze wereld gezonden om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Ja. En als nou nooit het gebod tot je gekomen is, het gebod die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Weet je nergens van. Dan kun je Christus wel aangrijpen als een rijke jongeling, maar dat loopt verkeerd af. Dat loopt verkeerd af, omdat je oogmerken niet deugen. Maar een mens die verloren is, die door de wet Gods niet alleen ontdekt is, maar ook vervloekt, verdoemd en gedood is. die mag het einde der wet ontdekken. Dat wordt hem dan geopenbaard. Wij moeten het hebben van openbaring. De Vader en de Zoon, die zullen zichzelf openbaren aan een verloren ziel. Christus openbaart zich aan verloren zondaar, aan Levi in het voorportaal van de hel, aan Zacchaeus. Als je nou werkelijk vergeving ontvangen hebt en je hebt de vruchten niet zoals Zacchaeus die had, dan is het allemaal fake. Want Zacchaeus zeide: wat ik ontvreemd heb, geef ik vierdubbel weder. En de helft geef ik mijn arm, geef ik de armen. Met andere woorden, kijk, de godsdienst maakt daar natuurlijk ook weer een, ook van die hele tiende, we zullen daar nog wel op terugkomen, van het geven van de tiende maken ze ook een hele meetlatterlie. Dan zeggen ze, ja, maar dat deed de farizeeën ook, ik geef tiende van alles. Meetlatterlie. Nee, het leven van Zacchaeus stond volledig in de dienst van de Heer. Want Christus bleef in zijn huis, was gekomen om in zijn huis te blijven. Niet om daar op bezoek te komen. Om in zijn huis te blijven. De Heer Jezus zei tegen Zacchaeus: Zacchaeus, ik ga nou nooit meer uit je hart weg. Nooit meer. Je krijgt me er ook nooit meer uit. Want als Christus in je hart komt tot vergeving der zonde, dan komt hij via een eenrichtingsverkeer. Ja? Als hij eenmaal, met andere woorden gezegd, als hij eenmaal door die enge poort gegaan bent, kun je nooit meer terug. Want die poort die gaat maar aan één kant open. En dan valt die dicht, dan kun je nooit meer terug. En dat maakt nou juist de enige troost uit beide in leven en sterven. Er is geen afval der heiligen. De Heere laat de zijne die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed nooit meer gaan. Nooit meer. Nooit meer. Nee. Maar dan worden ze wel eens bestraft, hè. Zonen worden bestraft, bastaarden niet. Als je niet bestraft wordt, geen vaderlijke kastijding ontvangt, dan zijn het een bastaard. Maar zo zullen nooit meer door de wet geoordeeld en veroordeeld worden. Alleen door het evangelie. En daar geldt dan ook de vermaning voor Gods kinderen. En iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Hoe sta je nou af van ongerechtigheid? Door je gedrag te veranderen. Dan zal de ongerechtigheid alleen maar toenemen. Hoe heb je nou geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis? Hoe bereik je dat? Door het in Christus zijn, door het geloof, heb je geen gemeenschap meer met de werken der duisternis. Maar ook in de daad, in de praktijk, Petrus had... Hij met zijn gedrag... Veinsde die met de Joden. Met zijn gedrag veinsde die met de Joden. Hij heeft nooit in de leer gedwaald, maar met zijn gedrag wel. Het gedrag is niet onbelangrijk, want de Heer Jezus zegt: aan de vruchten zult geen kennen. Maar je moet goed opletten. Petrus viel in die zonde. En zelfs het vallen in die zonde, want het ging om de waarheid van het evangelie. Ja. Het ging niet om een persoonlijke zonde. Petrus stelde de leer van Christus in diskrediet. Dat moet bestraft worden. Maar bestraf ze ook wel eer. Dat geldt ook als Gods volk de leer van Christus in diskrediet stelt. Moet ook bestraft worden. Want dan wandelen ze niet naar de waarheid van het evangelie. Ja, dan zeggen ze in onze dagen, het is me net op welke manier je dat doet. Waar lees je dat in het woord? Waar lees je dat in het woord? Wie wil beweren dat Paulus de liefde niet had toen hij Petrus bestrafte? Zo schijnt het wel als je het leest, en zo leest de godsdienst het ook, dan zeg je, nou, wat een keiharde man is dat, die Paulus. Had hij dat niet wat liefelijker kunnen zeggen? Ja, maar de Heer Jezus zegt, of ik nou voor jullie op de fluit speelt of danst of noem maar op. Je blijft dezelfde. Je zal toch de leer van Christus en Christus zelf belachelijk maken. Met al je vrome godsdienst en zedelijkheid. Die de naam van Christus noemt, de af van ongerechtigheid. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Dat kan alleen als de genade regeert. Dat kan alleen als de genade regeert. En als je met één oog kijkt, afhoereert van Christus. En je neemt de wet van Mozes ter hand. Dan heb je gemeenschap met de onvruchtbare werken. Omdat je Niet vanwege de wet. Nee, de wet is heilig en goed. Maar omdat je altijd van de wet een verkeerd gebruik maakt. Geen wetten gebruik, want dat kan alleen in Christus. Dat kan alleen door het geloof, dat door de liefde is werkende. Want de liefde is de vervulling der wet. Er zijn altijd van die mensen die het gedrag ter hand nemen. Hè? Om zich goed voor de dag, om zich goed voor te doen. Nou, dan heb je gemeenschap met de onvruchtbare werken, want het vlees is niet nut, zegt Gods woord. Al die drogredenen die je aanvoert, die zijn niet nut, zegt Gods woord. Die zullen je in de dag der dagen nog dubbel verdoemen. He, want hetgeen heimelijk van hen geschiet, wat is nou dat heimelijke? Dat zijn altijd van die stiekeme mensen. Die hebben twee levens. Die hebben twee levens. Ja, want de mens is schizofreen geworden op geestelijk gebied. Na de val in Adam. Probeert hij zijn eigen... Een mens, een natuurlijk mens die zich goed voor wil doen. Die zich beter voor wil doen dan dat hij is, is. Dat is een vrucht van zijn schizofrenie. Van zijn geestelijke schizofrenie. Gods volk hoeft zich... Wat dat betreft niet mooier voor te doen als ze zijn. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar wat is nou het verschil? Gods volk mag roemen in de genade die in Christus is. Die staan in Christus af van ongerechtigheid. Door hun staat, door hun in Christus zijn. Want die in Christus is, is der wet gestorven. En die zijn der zonde gestorven, hoewel ze dagelijks struikelen in velen. Jazeker. Dagelijks struikelen in velen. En dat kan van alles zijn. Dat kan van al karakterzonde. Wie zal hier zijn vinger op durven steken dat diegene dat die durft te zeggen, ook Gods volk betrek ik hierbij in, dat hij geen karakterzonde heeft. Wie zal dat durven zeggen? Er was maar één karakter volmaakt en dat is het karakter van Christus. Hij zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij zegt, leer dat ik het ben voor u. Kijk, er staat niet zo dat we dan maar Christus moeten navolgen. Hè? Je hebt van die Christus moet nagevolgd worden. Dat moet niet, dat gebeurt. Hè? Want de Heer die trekt zijn volk in zijn voetstappen. Maar dat niet door de werken der wet hoor. Want door je gedrag kom je er niet. Maar het wordt niet zo bedoeld als Christus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Dan word je ontdekt dat je het niet bent. Heb je Gods woord zo wel eens gelezen? Heb je de woorden van Christus zo wel eens gelezen? Leert van mij dat ik het ben voor u, in uw plaats. En dat heeft als vrucht. Kijk, want als je nou lang in de zon staat, dan word je zwart, hè. Hij verbranden. Dat zegt toch de bruid. De zon heeft mij beschenen. Ik ben zwart. Doch liefelijk is een oog. Als je nou veel wordt beschenen door die zonne der gerechtigheid. Dan zou je jezelf verfoeien. Omdat je Christus. Ja, het schijnt zo te zijn. Dat je Christus niet gelijkvormig bent. Maar als dat woord in je ziel mag klinken. Leert van mij dat ik het ben voor u. Dan vindt hij in zijn bruidskerk gans geen gebrek. Gans geen gebrek. U zegt dus Gods volk ga maar vrij uit. Ja, Gods volk ga vrij uit. In Christus gaan ze vrij uit. En je arm zal verbranden als je één vinger durft uit te steken naar het in Christus zijn van Gods volk. He, Paulus stak zijn arm niet uit naar Petrus omdat hij in Christus was. Nee. Maar omdat hij niet recht handelde naar het evangelie en wandelde. Er was een scheefgroei. Maar we moeten de dingen goed verstaan. En als je daarin niet kan onderscheiden, gooi je alles op één hoop. De zonden van Gods volk zijn niet wezenlijk anders als van een onbekeerd mens. Nee. Nee, die dat leren, dat is ook verdoemelijk. Nee, zonde blijft zonde. Zonde blijft zonde. Maar als je, of je struikelt in de zonde, of je in de zonde valt, of dat je erin leeft, dat is wel een heel verschil. Gods volk is der wet gestorven, der zonde gestorven in Christus. Ze zijn in het lichaam van Christus, zijn ze gestorven en begraven. met Christus begraven. De zondes leggen in het graf van Christus. Die heeft hij weggeworpen in een zeven eeuwen vergetelheid. Die heeft hij door zijn dood zijn de zonden weggedaan. Ja, dat is ook een geheimenis. Hoor. Dat verstaat alleen degene die het kennen. Want verstand kan hier niet indringen. Volk van God, werp je zonde in het graf van Christus. Omdat ze vergeven zijn. Omdat ze vergeven zijn. En indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Geldt alleen voor Gods volk. Want de onbekeerden hebben geen voorspraak. Nee, en de Heer zegt, ik bid niet voor de wereld. Nu kunnen er nog uitverkorenen zijn, waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is, die nog toegebracht moet worden. Dat kan. En dat is ook zo. Want de ure komt en is nu. Nu, heden. Dat de doden zullen horen, de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Er moeten er nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig moet worden. Ja. Want die in Christus is, is een nieuw schepsel. Is der wet gestorven, der zonde gestorven. Het leven is eruit, de oude mens begraven. Hoewel we aan deze zijde van het graf nog in het vlees verkeren, dat is het lichaam der zonde, volk van God. Maar als de Bijbelse tucht ontbreekt en de bannen niet worden verdelgd, dan is de Heilige Geest, trekt zich terug. De tucht beslaat het hele leven. Ik kreeg van de week een brief waarin stond familierelaties moeten gescheiden van religie zijn. Met andere woorden, er is een deel van je leven waar Gods woord geen beslag op legt. Dat is de goddeloos, der goddeloos. Kijk, dat is nou de mens der zonde. Die zal dat eens even beslissen. Van dit deel, daar blijft God uit. Maar de tucht, het woord, de wet, claimt het hele leven. Je leer, je wandel, je hart, je handel, je oogmerken, je begeerten. En hoewel Gods volk geen hartenkenner is, Gods knechten geen hartenkenner zijn, geeft het vat wel uit wat erin is. Want aan de vruchten zult gij kennen. Uw spraak maakt u openbaar. En als je een beetje geoefend bent in de genade en in Christus, als je een beetje geoefend bent in de zelfkennis, ik zeg altijd tegen mensen, als je jezelf kent, ken je iedereen. Maar dan moet het wel waar zijn, hè? Dan moet je eigen in de spiegel van Gods heilige wet hebben leren kennen. Dan moet je daar in de dood gelegen hebben, voor God. Rechtvaardig verloren. En in Christus opgestaan. In Christus gerechtvaardigd. Dan ken je het. Dan moet je daar nog in geoefend worden, maar in beginsel mag je dat dan kennen. Maar ik zal eens een voorbeeld geven. Als je God in zijn dienst afscheept met een mager kalf en je permitteert jezelf vet te kalveren, dan is er veel meer mis in je leven als alleen dat. Dan is alles mis in je leven. Want dan leef je in de duisternis en dan heb je gemeenschap met de onvruchtbare werken die bestraft moeten worden, zoals de tekst van onze overdenking leert. Want bestraf ze ook wel eer, veel eer. Hoe moet dat gedaan worden? Door de prediking, in de eerste plaats. Door de prediking in zijn algemeenheid, maar ook toegepast. Kijk, want de prediking mag niet over de hoofden heen gaan, hè, dat de dagelijkse praktijk maar even de buiten beschouwing gelaten wordt. Nee, het moet ook toegepast. Soms moeten er zelfs man en paard genoemd worden. Jazeker, deed Paulus ook, deed Christus ook. Deden de profeet ook. Noemde man en paard. Paulus zegt, Hymenius en Philetus heb ik aan de Satan overgegeven. Ja, opdat ze niet meer zouden lasten. Nou, dat gebeurt vandaag en de dag ook, daar kom je echt achter. Ik zie het aan sommigen. En soms, je moet denken, gemeente, David. Wat denk je van David? Het was de man van Gods hart. Maar Absalom was een duivel. Was zijn eigen kind. U zegt, leg het zo. Ja. Ja, genade is niet overdraagbaar. Genade is geen erfgoed. Je kunt voor je kinderen bidden en dat in de eerste plaats. Maar doet, weet je wat de schrift leert? Doet wel aan de huisgenoten des geloofs. Eerst. En dat zijn dikwijls je kinderen niet. Kan, maar dikwijls niet. Desmans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. De zoon zal opstaan tegen zijn vader. De dochter tegen de moeder. De schoondochter tegen de schoonmoeder. Desmans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Christus is niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar vuur en het zwaard. Verdeeldheid! Waarom? Omdat God wil onderscheid tussen hem die God vrezen en hem die hem niet vrezen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen haar zaad en tussen uw zaad. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde, dat zaad met een hoofdletter zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat doet de Heer hoor. Al die lasterbrieven die ik op een bureau krijg. Dat doet de Heer. Hij is niet de bewerker ervan. God is geen auteur van de zonde. Maar hij wil dat die strijd er is. Hij wil het. Want er moeten ook ketterijen in het midden van uw lieden wezen, zegt Paulus. Opdat de waarheid in ongerechtigheid openbaar komt. In gerechtigheid openbaar komt. Ja. De Heere maakt het openbaar. En als Gods volk stilzwijgend over de wereld gaat, dan gooit hij wel een stuk verdeeldheid in je leven. Hoe zijn de belijdenisgeschriften der kerk geboren? Omdat er ketters waren die een valse leer leerden. Dat kan soms de Heere zo leiden. Als zijn eer in het geding is, dan stuurt hij grote ketterijen erop af. Niet dat de Heere daar een bewerker van is, geen zins. Maar is er een kwaad in de stad die de Heere niet werkt? Je moet dat goed verstaan. God is geen auteur van de zonde, maar hij laat het soms wel eens toe, ook in het leven van de kerk, opdat het weer uitgezuiverd, opdat ze zelf uitgezuiverd zouden worden. Opdat de kerk weer gereformeerd zou worden. Daarom. En als je ermee kan leven met al die ongerechtigheid en je zwijgt om de lieve vrede wil, dan zal God je tegenkomen. Zoals Paulus Petrus tegenkwam in de naam van de Heer Jezus Christus. Dus dat beslaat heel het leven. Heel het leven. Er is geen stukje waarvan God zegt, nou dat mag je zelf bepalen. Tegenwoordig heb je allerlei beleiders die bepalen. Ja, dan zeggen ze, nou ik vind het zo. Nou dan sta je straks voor God. Ga je dat dan zeggen? Ja, ik heb het zo. Ik dacht dat dat zo goed was. Denk je dat dat de toets zal kunnen doorstaan? He, met al je meningen en je opinies. He? In het RD, in die fabeltjeskrant krant, heb je ook zo'n rubriek. Dat heet opinie. Nou, allemaal ongerechtigheid. Wat de mens ervan denkt. Zou dat belangrijk zijn, denk ik? Of zal dat enig gewicht in de schalen van de goddelijke weegschaal? Koning Belshazzar die leefde nog naar zijn eigen inzicht. En toen werd er met die hand op de muur geschreven. Menee, tekel, ufarsin. En dat wordt straks op de banden van openbaar hoor. Straks wordt het allemaal openbaar. Als God wederkomt op de wolken des hemels. Dan zal op de banden van uw huis, van uw hart, van uw lijf geschreven worden. Menee, tekel, ufarsin. Omdat gij niet gewild hebt dat Christus koning over u zal zijn en geweest is. Maar die nou in Christus zijn, die worden geleid. Die zijn dikwijls ook niet zo gewillig hoor. Ik ben helemaal niet zo gewillig. Je kan me de onwilligheid van Jona in het kwadraat toerekenen. Dat is deze man. Maar toch, zijn liefdedienst heeft me nog nooit. Ja, het kost alle vlees. Maar zo de meester, zo zijn knecht. En dan niet in die zin, Christus heeft het borgtochtelijk gegaan. Nou, daar kunnen wij niet mee in de schaduw staan. Dan val ik dat kind van God bij. Dat zegt ten aanzien van het lijden en het kruis. En dan zeg je, joh, wij krijgen maar speldeprikjes. Bij Christus ging het zwaar te brengen. Bij Isaac werd het afgewend. Die voelde de speldenprikjes van het altaar. Hè? De vrees. En toch ging hij daarop, gewillig. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Daarin was hij het beeld van zijn meester. Maar het is Isaac op het altaar is niet een type van Christus. Nee. Type van de kerk. Want bij Isaac werd het zwaard afgewend. Maar bij Christus ging hij er doorheen. Dat rammetje achter Abraham in de struik. Christus heeft zich vrijwillig laten verwarden in de zonde van zijn volk. Ja. En dat was een onschuldig lam. Had geen zonde gekend nog gedaan. Maar als borg voor zijn kerk heeft hij zijn eigen gewillig naar die slagbank laten leiden. Als een schaap. Als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij heeft zijn mond niet open gedaan. Hij heeft het alles op zich genomen. Als borg voor zijn uitverkoren kerk. Ja. Maar als hij daar, als hij die genade hebt mogen ontvangen door de toepassing des Heilige Geestes en je bent vrijgesproken van schuld en straf als een goddeloze, want dat is ook nog een keer, ook die leer is helemaal verbasterd. De rechtvaardiging van de gelovige leer is in onze dagen. Dat hebben zelfs oudvaders geleerd, ik heb het u bewezen. Hoewel sommigen dat meer in woorden gedaan hebben als in de oogmerken. Van de Groe is er ook geen goed raad mee. Die heb geleerd de rechtvaardiging van de gelovigen, maar dat is absoluut niet bijbels. God rechtvaardigt. Kijk, als hij nou het geloof voor de vrijspraak gaat zetten, dan krijg je een hele remonstrantse beweging. Dan krijg je een hele remonstrantse leer. Niet het geloof is eerst, God is eerst. God in Christus is eerst. Hij is het begin, hij is de eerste en de laatste. En niet het geloof. Ik heb eens een dominee horen zeggen, als de Heere Jezus... Toen die ene moordenaar een kruis vrijsprak van schuld en straf. Als die moordenaar het niet geloofd had, had hij eeuwig zalig geworden. Amen, heb ik hardop gezegd. Ging het zonder geloof? Nee. Maar het geloof was niet de bewerker en de grond van zijn zaligheid. Dat bedoelde die dominee te zeggen. En daar viel ik van hart. Amen, zeg ik, hardop in de kerk. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet het geloof. Het wordt ontvangen door het geloof. Het geloof is slechts instrumenteel. Kijk, dat is ook helemaal verbasterd in onze dagen. Afgeweken van die leer, van die Paulinische leer, van de leer der schrift, van de leer van Christus, van de leer van de apostelen en profeten. Afgeweken. En het is de roeping van ieder kind en knecht Gods om de onvruchtbare werken te bestraffen. Werken die het daglicht niet kunnen verdragen, die openbaar komen door het licht van Gods woord, door zielenonderzoek tijdens huisbezoek. En dan moet er gezegd worden wat er op grond van Gods woord gezegd moet worden. Omdat Gods knechten beter zijn, omdat Gods kinderen beter zijn. Nee, integendeel, dan zouden ze altijd hun mond moeten houden. En dan zouden ze nooit de ere Gods kunnen verhogen. Maar ze zijn als een zout en zout gesteld, niet omdat zij best zijn. Maar omdat ze in Christus gerechtvaardigd zijn en die roeping hen opgelegd is om de deugden te verkondigen desgene die hen gezonden heeft. En als hij dat aanrandt, dan ben je ten helle gedoemd. En dan moeten ook de werken bestraft worden die in strijd zijn met de waarheid van het evangelie. Ook al betreft Gods volk, bekeerd of onbekeerd, dat maakt niet uit. Maakt niks uit. Kijk, er staat in de catechismus dat die wet nog scherpelijk gepredikt moet worden. Opdat we te meer onze zaligheid en toevlucht zouden zoeken in Jezus Christus. Opdat we afzien zouden van de werken der wet. Ja. Maar daar hoort ook de prediking. Kijk, die waarheid van het evangelie, daar is de catechismus dan minder duidelijk over. Hè, want daar komt openbaring later 2. Paulus hanteert niet de wet. Nee, hij hanteert... de maatstaf van het evangelie. Dat legt veel nauwer. Dat legt veel nauwer. Want ten aanzien van de geboden kan je nog zeggen van nou. Ja, je kan het niet zeggen. Want zondig je tegen één gebod. Want de wet is geestelijk hoor. Dus Zondig je tegen één gebod, dan sta je schuldig aan de gehele wet. Maar zondigen tegen het evangelie, zal ik het nou eens duidelijk zeggen, gemeente, zondigen tegen de wet verdient de bodem der hel. Maar zondigen tegen het evangelie verdient de dubbele bodem der hel. Vat je het nou een beetje? Want dat is zondigen tegen een goeddoend God. Ja. En daar weet Gods volk wel van. Dat ze zondigen, dagelijks zondigen tegen een goeddoend toch tegen hem. En dan roepen ze wel eens uit als ze weer eens op hun plek gebracht worden. Het zijn de goede tieren, nede des Heren, dat we nog niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hadden. Want er was alle reden toe dat God dat zou intrekken. Ziende op hetgeen wij zijn en doen. Ziende op onze afmakingen. Ziende op onze gedachten, woorden en werken. Vreselijk. Ben je er al achter gekomen? Kinderen, ben je er al achter gekomen? Dat je bestaan vreselijk is. Ik heb er geen andere woorden voor. Gods woord heb ik er ook geen andere. Want het gedichtsel van een smense kind is ten ene male boos. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Zoek in Christus bevonden te worden. Zie toch op naar die verhoogde slang. Want we zijn alle door de slangen gebeten. En hoe zal een gebeten, iemand die door de slangen gebeten is, iemand beschuldigen die op die verhoogde slang heeft gezien? Dat moet je mij nou eens even uitleggen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Wie? Ja, dat willen ze graag gescheiden houden. Hè? Dat willen ze graag uit de Bijbel, uit de sfeer van de, uit het gezag, uit het kader van het gezag van Gods woord weghalen. Want dan zeggen ze, dat heeft niks met religie te maken. Ja, als hij aan religie doet, heeft dat er inderdaad niks mee te maken. Maar Gods volk doet niet aan religie. De ware godsdienst is niet een religie. Eén van de velen. Echt. Gods woord laat zich over heel de wereld gelden. U zegt, hoe komt dan dat de hele wereld nog onbekeerd voortgaat, omdat Christus niet voor de wereld bidt? Hij zegt, ik bid niet voor de wereld. Die laat hij gaan. Mag God niet met het zijne doen wat hij wil? Mag God mensen niet verwerpen? Mag God het niet doen? Wij zijn van God afgevallen. Mag hij je dan niet verwerpen? We hebben onszelf weggeworpen. We hebben onszelf in de armen van de duivel geworpen. Dus als we daaruit verlost worden, is het enkel onbegrijpelijke, soevereine genade op grond van het recht in Christus. Onverstaanbaar dat God nog slechts welke monsters omziet. Maar dat hij de rest laat leggen, daarin is God niet onrechtvaardig. Want het is eigen schuld als hij verloren gaat. Kinderen in ons midden, het is eigen schuld als hij verloren gaat. Maar als hij behouden mag worden, is dat een onbegrijpelijk eeuwig godswonder. Daar hebben Gods kinderen de eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te wonderen. Dat zullen ze nooit verstaan. Wat is het, Heere, dat je het op mij hebt gemunt? Daar anderen gaan verloren die geen ontferming gunt. God is een soeverein wezen. De soevereiniteit van God is in onze dagen zwaar onderbelicht. Zwaar verdacht. Christus wordt afgeschilderd in onze dagen. In 90% van de prediking, in de huidige prediking, wordt Christus gepredikt als een humanist. Het is een vervloekte godsdienst. Heel dat humanisme. Godenvijandige godsdienst. En zelfs in zogenaamd gereformeerd bevindelijke kringen wordt Christus afgeschilderd als een humanist. Ja, ja. Maar dan versta je echt niks van de liefde van Christus. Hoor. Dan heb je er nog nooit iets van gesmaakt. Want de liefde van Christus, dat is een juridische liefde. Dat is een liefde die ligt in het recht verklaard. Niet ten koste van de waarheid. Want de liefde uit Christus heeft de waarheid lief. Wil er niks van af hebben. God kijkt nauw toe in de gemeente of zijn knechten daarin getrouw zijn. In dat separeren. Hè? Want al Gods ware knechten zijn geroepen om het kostelijke van het snode te onderscheiden. Nou, hoe zou dat kunnen als ze niet mogen oordelen op grond van Gods woord? Dan laten ze Gods woord oordelen. Gods woord spreekt en Gods woord oordeelt. En dat hebben ze uit te spreken. Want in het koninkrijk van Christus komt het alles aan op getrouwheid aan de zaak van Christus. En dat wordt in onze dagen nauwelijks meer gevonden, verdacht gemaakt. Als je getrouw bent in de zaak van Christus, krijg je ruzie in je familie, want dan gaan ze tegen je opstaan. Paulus zegt, wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Nou, dat had hij ook niet toen hij Petrus bestrafte, maar al wat er bij Petrus is zijn vlees gevallen, dan had hij Paulus wel kunnen vermoorden. Maar Petrus was ook een apostel en dat duldde Gods eer niet. Petrus mocht ervoor vallen, niet voor Paulus, voor Gods woord. Voor de bestraffing van Gods woord. Voor de bestraffing die in de naam van Christus was geschied. Dan mocht Petrus vervallen, dat hebben we opgelezen. Uit dat derde hoofdstuk van de tweede Petrusbrief. Dan noemt hij dat nog een keer. En onze geliefde broeder Paulus, die dingen zegt die zwaar zijn om te verstaan. Want hij verstond het ook nog maar aan. En welke de ongeleerde en de goddeloze mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Kijk, de godsdienst een onbekeerd mens, die zit altijd de woorden van Gods volk te verdraaien. En dat is al een oordeel. Kinderen, luister goed, dat is al een oordeel. Als je de dingen die in het kader, in het geestelijke kader, in het kader van Gods woord, in het kader van het evangelie gezegd worden, als je die in het vlees uit gaat leggen, als je die in het vlees toegepast, als je daar een vleeselijke draai aan gaat geven, nou dat is, dan ben je al, dan is het beslag in je leven al foetsie. En dat is al een bewijs dat je aan het overgegeven, dat God je gaat overgeven. Laat ik het nog maar in dat kader zetten. Want er is altijd nog bekering mogelijk totdat de Heer het helemaal afsnijdt. Ze zeggen wel eens, zolang er leven is, is er hoop. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat leert Gods woord niet. Judas kon nooit meer bekeerd worden. En die de zonde tegen de Heilige Geest bedrijven, kunnen niet meer bekeerd worden. Ook al leven ze nog. De paus kan nooit bekeerd worden. Want heel Rome, dat is één grote godslastering tegen de Heilige Geest. Dat is de antichrist. En er zijn vele antichristen, maar er is maar één, de antichrist. En dat is de opeenvolging van pausen. Die worden onder één noemer gesteld. Getrouw zijn aan de zaak van Christus. Daardoor kwamen de martelaren op de brandstapel. Omdat ze getrouw waren aan de zaak van Christus. Moet echt je kost overrekenen. Is God God? Dient hem. Is de wereld God? Is je godsdienst je God? Zijn je eigen meningen je God? Volg dan je vlees na, volg dan je verdoemelijke vlees na. Doe het dan. Zeg de godsdienst op, zeg de godsdienst vaarwel. Volg dan je verrotte vlees na, dans met de godsdienst, dans met de vijanden van Christus. Laat je eigen adviseren door de Achitofels. Doe dat dan. Waarom wacht je er nog op? Naomi, je hebt niet tegen Rut gezegd, nou Rut, kom alsjeblieft met me mee, meid. Komt erbij, want als hij teruggaat naar Moab, dan is het voor je eeuwig verloren. Nee, dat heeft ze niet gezegd. En dat leert Gods woord niet. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, wilt gij lieden dan ook niet weggaan? En dan komt Gods werk eruit. Tot wie zullen wij anders heen gaan, zegt Petrus. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Vlees en bloed, kijk, dan komt het werk Gods in de toepassing openbaar. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. God maakt zijn eigen werk openbaar. Dan gooit hij wel eens in het vuur kijken of er goud in zit. En wat zijn we er een vijand van? Wat zijn we een vijand van Gods wegen? Wat zijn we een vijand van het kruis van Christus? Maar onder het heiligend kruis. Daar horen alles bij. Daar horen de lasteringen van de godsdienst bij. Want vlees en bloed heeft het nu niet geopenbaard. Nee. Die zijn tegen. Altijd tegen. Die zitten zich altijd te ergeren. Ik zie het aan je ogen als je je eigen zit ergeren onder de prediking. Ik zie het aan je. Want je ogen zijn een spiegel der ziel. Dan voel ik tegenstand. Die amalekitische tegenstand. Maar omdat God in Christus het vlees heeft overwonnen, dan is Gods volk wel eens voor de Heer, aan de zijde Gods. Hartelijk. He? Want hij zal zich een gewillig volk overhouden op de dag van zijn heerkracht. Ja, de tijd is alweer om. Maar kun je toch weinig zeggen in één preek? Nou, het zit er niet in veel hoor. God heeft maar één woord nodig. Dan zijn we de tussenzang helemaal weer overgeslagen. Ja, zo moet het dan soms wezen. He? Maar de Heer heeft maar één woord die nodig. Kinderen, één woord. En dat begeren de kinderen Gods. Daarin steeds bevestigd door de Heer. Zegt gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Laat dan de hel vrij woeden. Pa, Luther zegt, neem goed en bloed ons af. Het geeft u geen gewin. We gaan ten hemel in een erven koninkrijk. Je kunt er niks mee winnen om Gods volk te plagen. Je kunt alleen maar je eigen verdoemenis zwaarder maken. Om Gods volk te vervolgen. Om een bestraffende vader. Of een vermanende moeder. In een hoek te zetten alsof het varkens zijn. Nou, daar kom je achter. Dat zou je weten. Dat zou je weten. Wie vader of moeder vloekt. Op wat voor manier ook. Diens lam zal uitgeblust worden. Samen knoopsels van ongerechtigheid. Zo zou je openbaar komen. Als hij daaraan vasthoudt. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? O huis Jacobs. Er is een fontein geopend tegen de ongerechtigheid van het huis van David. En als je daar nou maar steeds voorbij loopt met een rechterrug. En je gaat te raad met de godsdienst. Hoe de godsdienst erover denkt. Hoe zij het zien. Dan zal je straks voor eeuwig verdoemd worden. Door je eigen vader en moeder. Die de Heere vrezen. Of dan zal straks een godvrezend kind. Een godsdienstige vader en moeder verdoemen. Op de dag van het grote gericht. Daar zullen geen familiaire betrekkingen meer zijn. Nee. Ik heb hier wel eens gezegd, het gaat hier vrij familiair aan toe. Omdat we een kleine gemeente zijn. En dat is niet altijd bevorderlijk. Want normaal, als de dominee het einde is van zijn prediking. Ja, dan gaat hij de consistorie en dan gaat hij weer zijn zweegs. En dan krijgen de gemeenteleden hem niet te spreken. Ja, hier zitten we dan overal tussen. Maar... het is niet altijd bevorderlijk. Dat wordt ook weer helemaal verkeerd uitgelegd door sommigen. Want dat bedoel ik alleen geestelijk. Dat niet altijd bevorderlijk is voor de. Als je nou de stem van Christus hebt gehoord, dan zou je daar niet zo gevoelig van zijn. Als je nou aan de hand des Heren leeft, dan zou je daar niet zo gevoelig voor zijn. Maar. Dat familiaire neemt vaak, net als de vogels, de woorden die de Heer heeft doen laten klinken weg. Begrijp je wat ik bedoel? Dan lijkt het allemaal weer koek en ei. Begrijp je wat ik bedoel? Ik hou ook van gezelligheid. Ja hoor, absoluut. Ik hou er ook van dat de familiebanden sterk blijven. Daar hou ik ook absoluut van. Daar ben ik een grote voorstander van. Maar ik heb in mijn leven wel moeten leren. De Heer heeft me wel eens gezegd. Heb je me dan liever dan deze? Toen heb ik me zo geschaamd voor die lieve Heer Jezus. Dat ik een mens eigenlijk voor hem zette. Dat heb de Heer me afgeleerd door die lieve opmerking. Heb jij me dan liever dan deze? En toen wees hij in het geval van Petrus op de andere discipelen. Hij zegt, volg gij mij, zegt hij. En als je nou de Heere mag volgen, dan kun je daar niet meer een mens. Ik heb van de week zei nog iemand, hij zegt, nou, ik vertrouw die voor 200%. Dan denk ik, jongen, wat zit je nog in de klauwen van de duivel? Want wie vertrouwt op s'mans benen, zal God geen hulp en heil verlenen. Wat een radeloze praat is dat. Gods volk vertrouwt zichzelf nog niet eens. En de Heere Jezus, die moet het zeggen voor zijn eigen discipelen. Hij vertrouwde zichzelf aan hen niet toe. Want hij wist wat een mens was. Hij wist zelfs wie zijn kinderen zijn. In der vlees, niet onderscheiden van de wereld. Enkel wereld. Nog één keer. al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon bezonden heeft, opdat een ieder die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Lieve heren, dat evangelie van u, dat overstijgt nou alles. Alle zonde van uw volk zakt weg in een zeven eeuwen vergetelheid. Omdat gij het hebt gedaan, omdat gij dat grote werk, de pers, alleen getreden heeft. En niemand, niemand van de volkeren was met u. O Heere Jezus, niemand niet, Petrus niet, Paulus niet. Gij hebt het alleen gedaan voor uw kerk, voor goddelozen. Omdat gij ze lief gehad hebt met een eeuwige liefde. Heer, wat hebt u toch bewogen? Onbegrijpelijk. Maar het is zo verwonderlijk, Heer. Ons hart kan het niet bevatten. Die liefde van Christus is niet te dragen. Heren, sta ons bij. Help ons. Gedenk ons, zoals we hier bij elkaar zitten. Mochten we u vrezen. Wat een heerlijk werk, u te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Dan zult ge zelf onze leidsman wezen. Leren hoe we wandelen moeten. Op de schouders van de goede herder gaat het voort naar het vaderhuis. En gij hebt het gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Heer, het zal dat zijn om u nou zonder zonde eeuwig te mogen groot maken. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van het vijfde vers van die 56e psalm. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God. Door geen vlees gestort. En nogmaals, als dat waar is, kinderen, als dat waar is, gemeente, als je op de Heere mag vertrouwen, dan vertrouw je geen mens meer. Vertrouw op God. Door geen vlees gestort, wat sterven zou mij schenden, wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 56. Laat ons dan eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.